Trouw God en Vader, Heer, we komen zo bij u. En we danken u, Heer, dat u onze God bent. En dat u steeds weer spreekt, Heer, door ons heen. En vanmorgen gaat u spreken, Heer, door Dick heen. En ik bid zo uw zegen voor hem, Heer, dat hij uw woorden zal mogen doorgeven aan ons, Heer. De woorden van uw troon. Uw woorden, Heer. En zo mogen we weten, God spreekt tot ons vanmorgen. En Dick, wees zo gezegend met die zegen die alleen God jou kan geven. En laat de werking van de Heilige Geest ook in jou zijn. In Jezus' naam. Amen.
Ik dacht dat hij aanstond. Hij stond ook aan. Het is toch niet onverwacht, zei Nathan, dat ik wat ga zeggen dan als je dat ding op me hangt.
Water.
Karen vroeg net, heb je water nodig? Soms wel. Nee, nu even niet. En anders dan kom ik wel even bij je, want je hebt een flesje. Ik wil het hebben over een visser. Een hele goede visser, Petrus. En die kon er wat van. Beroeps. In onze gemeente hebben we ook vissers die zeggen dat ze heel goed zijn. En dan ga je daarmee vissen, gisteren. En dan gooi je je dingetje uit. Dan hoor je tok. Ligt die op het ijs. Robert. En wij waren visclub de ijsbrekers gisteren. Het was echt niet handig. Maar ik weet zeker dat daar zit ook een geestelijke les in. En dat vissen, dat moet je op de juiste tijd doen. Het heeft geen zin om altijd maar gewoon hoppakee en hoppakee. Je moet vissen zoals het hoort. En de Heer kan ons ook leren hoe we moeten vissen. Wij denken allemaal dat we het zelf wel weten. En nou ja, dan kom je dus in situaties te staan dat je heel hard staat te vissen en dat er eigenlijk niks gevangen wordt. Petrus had dat ook. En we gaan lezen uit Johannes. Johannes 1, ik heb de teksten erop staan, maar zoek ze gewoon zelf ook op. Oefen dat bladeren. Eigenlijk alles wat ik zeg, dat staat gewoon in de Bijbel. En zelfs, ik heb dat ding nu al 30 jaar. Misschien zelfs wel langer, 40 jaar. Mijn eerste eigen Bijbel kreeg ik volgens mij toen ik van de zondagsschool afging, toen ik 12 was. Dus dat is echt al heel lang geleden. En nog weet ik niet alles wat erin staat. Dat komt aan de ene kant omdat ik er waarschijnlijk niet genoeg in gelezen heb in het begin. Nu lees ik er veel meer in. Maar ook doordat er zoveel geheimen in zitten. Het is een boek wat je nooit uit hebt. De Heilige Geest openbaart elke keer nieuwe dingen. Laten we lezen. En Johannes, dat is Johannes de Doper. Johannes getuigde: ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en hij bleef op hem rusten. Dat is Jezus. Ik wist nog niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de Heilige Geest. En dat heb ik gezien. En ik getuig dat hij de Zoon van God is. Dat is toch geweldig als je dat mag ontvangen en het wordt ook waar. En Johannes moet enthousiast geweest zijn. En ik heb het gezien en ik getuig dat hij de Zoon van God is. Ik heb het gezien. En we lezen verder. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. En toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: daar is het Lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en ze gingen met Jezus mee. Daar sta je dan als Johannes. Zijn leerlingen gingen met Jezus mee. Die man moet goed in elkaar gezeten hebben. Dat hij niet op eigen eer uit was. Want zijn leerlingen gingen met Jezus mee. Ik hoop ook dat mijn leerlingen met Jezus meegaan. Dat jullie allemaal niet achter mij aanlopen, aan Marinus of allerlei andere mensen. Maar dat je echt Jezus volgt. Ik ben bevoorrecht dat ik hier mag staan. Ik vind het ook hartstikke leuk. Maar jullie moeten niet achter ons aanlopen. Of wie hier dan ook staat volgende week. Ga achter Jezus aan. Dag Johannes, zeiden ze. En ga met Jezus mee. We lezen verder in vers 38. Jezus draaide zich om. En toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden ze tegen hem, en dat is in onze taal meester. Waar logeert u? Meester, noemden ze hem. Hij zei, kom mee, dan zul je het zien. En ze gingen met hem mee en ze zagen waar hij onderdak had gevonden. En het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Eén van de twee die gehoord had wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Dus Andreas was een leerling van Johannes geweest. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen en hij zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden. Dat is Christus, de gezalfde. We hebben de gezalfde gevonden. Nou, daar zaten ze al een tijdje op te wachten in Israël. We hebben hem gevonden. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan, keek Petrus aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten. Dat is Petrus, rots. Het zal je gebeuren, je wordt meegenomen door je broer. Ik heb de Messias gevonden, je wordt meegenomen. En je komt daar aan en hij zegt, jij bent Simon, zoon van Johannes, dat is jouw normale manier om je aan te spreken. Ik ben Dick, zoon van Willem. Maar je krijgt een nieuwe naam, een nieuwe afstamming. Je zult voortaan Petrus heten. Dat is rots. Hij werd gebracht. En hij bleef net als zijn broer dicht bij Jezus. En zij noemden hem Rabbi, meester. En ze waren daarmee dus leerlingen geworden. Dat is het begin van de relatie leraar-leerling. Dat je erkent dat Jezus de Christus is. De gezalfde. Dat hij aangekondigd was als de redder van de wereld. Erkennen wie hij is. Stap 1. We lezen verder in Matthäus 4. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was. Ik hoor jullie bladeren, dat is een goed teken, dan wacht ik even. Johannes 4 vers 12. Oh, sorry, Matthäus 4 vers 12. Ja, anders zit Niek helemaal verkeerd te bladeren, dat is ook lastig. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaum, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd was door de profeet Jesaja. Het land van Zebulon en Naftali, het gebied aan de weg aan de zee, naar de zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij woonden in de schaduw van de dood en werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging met, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Jezus ging exact door waar Johannes gestopt was. Dit was ook wat Johannes zei, kom tot inkeer, bekeer je, laat je dopen, want het koninkrijk van de hemel komt eraan, is nabij. De boodschap was hetzelfde, dus voor de leerlingen van Johannes was het, hé, we gaan gewoon naar de volgende school, nieuwe leraar. En dat ging gewoon door. Alleen nu hadden ze de leraar die de Messias was. De hoge school. Vers 18. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Ik heb dit natuurlijk op de zondagsschool geleerd. En ik dacht altijd, Jezus komt aanlopen, ziet die visser en roept hem. Hé, ik ga je vissers van mensen. Ik dacht dat ze elkaar niet kenden. Maar we hebben net gelezen dat ze elkaar wel kenden. Dat verhaal zit heel anders in elkaar. Er roept iemand iets. Ik versta er helemaal niets van. Goed dat er een vraag is.
Er staat in Matthäus dat Jezus zijn zeggen
zag. Ja?
Maar in Johannes was het Johannes die tegen de leerlingen zegt dat het Jezus.
Ja, ik zal het even herhalen. Je bent een oplettende luisteraar. Dat is inderdaad precies waar ik op wil wijzen. Eerst lezen we in Johannes dat Johannes de Doper zegt, hé, daar is Jezus, dat is de Messias, het Lam van God. En zijn leerlingen gaan achter Jezus aan. En een van die leerlingen die haalt zijn broer erbij en die zegt, hé, dat is de Messias. En dan lees je hier dat die gasten aan het vissen zijn, dezelfde mensen. En dat Jezus langs het meer loopt en ze roept. Dat zijn gewoon twee verschillende gebeurtenissen. Die gasten die waren al vissers. En ze gingen dus gewoon vissen. Toen ik dus zei dat ze leerlingen waren geworden, waren ze dus eigenlijk een soort part-time leerling. En dat is heel moeilijk. En dat is precies waar ik het over wilde hebben vandaag. Want je bent aan de ene kant ben je leerling en aan de andere kant ben je visser. Ze gingen dus gewoon nog steeds vissen. Alleen toen kwam Jezus langs, want die was verhuisd naar hetzelfde dorpje, langs datzelfde meer, Kafarnaum, dezelfde stad waar Petrus woonde. En die zag Petrus vissen. Het wordt zometeen nog veel verwarrender, want het gebeurt nog een keer. De eerste keer dat ze elkaar leerden kennen, ging het vooral erom dat ze accepteerden dat Jezus de Messias was. Dat hij het Lam van God was. Dat was het begin. Hier gebeurt iets anders. Ze waren aan het vissen, ze waren met hun dagelijkse bezigheden bezig. Ze waren aan het werk, net als dat we allemaal door de week allerlei dingen doen. En Jezus komt langs en zegt, kom, volg mij, we gaan even wat anders doen. Ik ga jullie vissers van mensen maken. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Ze kregen dus eigenlijk een opdracht en een belofte. Ze zijn niet gelijk vissers van mensen, maar ze zullen het gemaakt worden. Als je mij volgt, dan zal ik je vissers van mensen maken. Ze waren dus leraar en leerling. En ze werden dus volgeling op dit moment. Als je nou denkt van ja, moeilijk. Hoe moet ik nou altijd de Heer volgen? Nou, gelukkig is dat nu anders. Voor Petrus was het best lastig, want als hij Jezus wilde volgen, moest hij altijd achter hem aanlopen. Anders kon hij niet horen wat Jezus zei. Voor jullie is dat makkelijker. Jezus zegt, als je mij gelooft, dan komen mijn vader en ik in je hart wonen. Dan kun je hem veel makkelijker volgen. Want hij spreekt in je hart, hij laat je dingen weten. Dan is het jouw keuze om dan die dingen te gaan doen. Maar je kan niet van hem ontsnappen eigenlijk, want hij is altijd bij je. Je kan geen geheimen voor hem hebben, want hij is er altijd bij. Wat je ook doet, schaam je niet, want hij heeft het al gezien. Hoe kun je nou geheimen hebben voor iemand die in je hart woont? Het gaat erom dat je leert. Je leerling bent. En dat je volgt. En dan zegt hij, als je dit gaat doen, als je gaat luisteren naar wat ik tegen je zeg, als je mij volgt, dan word je een visser van mensen. Maar Petrus was al visser. En die wist ook wel wat hiermee bedoeld werd. Staat ook namelijk in zijn eigen Bijbel die hij toen had, stond in Jeremia, een verhaal over dat heel Israël werd verspreid over de wereld. En de Heer zegt, ja, maar ik ga ze wel terughalen. Ik ga boden tot vele vissers zenden, zegt de Heer. En die gaan hun dan opvissen. Dat staat in Jeremia 16 vers 16. Dus hij snapte wel wat vissen van mensen moest zijn, want dat kende hij uit zijn eigen schrift. En anders weet ik zeker dat Jezus het ging uitleggen. En nu komen we aan iets bijzonders. Want het gaat nog een keer gebeuren. Het gebeurt nog een keer dat Jezus langskomt als ze aan het vissen zijn. En Dat gaan we zo meteen lezen uit Lucas 5. We hebben net gelezen uit Matthäus. En in Matthäus staat, daarna staat de bergreden. Dan krijgen ze ook ontzettend veel onderwijs. Dan komt het stuk waar Marinus over gesproken heeft. Twee weken geleden, vorige week. Waar ik het over gehad heb met die genezingen. Maar als ik dat in Lucas lees. En het is best lastig. Want je kunt er niet van uitgaan dat alles in zo'n getuigenis op dezelfde volgorde staat. Maar heb ik wel genoeg aanwijzingen om aan te nemen dat het hier om een andere gebeurtenis gaat? Ten eerste is het anders. Ten tweede, als ik het boek Lucas op zichzelf lees, dan staat daarvoor, in Lucas 4, in het vorige hoofdstuk, dat Jezus bij de schoonmoeder van Petrus thuis is. Om haar te genezen van haar koorts. Dat staat daarvoor. Dus ook in dit boek was het duidelijk dat ze elkaar al kenden. Had ik niet op de zondagsschool begrepen. We gaan het ook lezen. Lucas 5. Flitsend snel. Vers 1 tot 11. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezeret stond. Dat is exact hetzelfde meer. Meer van Genezeret. Meer van Galilea. Wordt zometeen nog een keer anders genoemd. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezeret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren uitgestapt en ze waren de netten aan het spoelen. Hier waren ze dus niet aan het vissen en hun net aan het uitgooien zoals we net lazen, maar hier waren ze aan het spoelen. En het was nogal druk op de kant. Het was zo druk dat Jezus zijn onderwijs niet kon geven. Hij dacht van nou, ik ga iets anders doen. Vers 3. Hij stapte in een van de boten die van Simon was. Die hij dus kende. En hij vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Dus kun je je voorstellen. Eerst ga je dus als Petrus zijnde naar Jezus toe. Dan zegt hij, ik geef je een nieuwe naam. Dan haalt hij je van je werk af. We gaan iets anders doen, volg mij. Ik maak je vissers van mensen. Je zult vissers van mensen worden. Dat doet hij dan. Vervolgens moet hij af en toe nog wel vissen kennelijk. En hij is hier aan het vissen. En nu wil Jezus ook nog de kapitein van zijn vissersboot worden. Hij bepaalt waar die boot heen gaat. Jezus neemt steeds meer plaats in het leven van Petrus. Want eerst was zijn werk toch wel een beetje privé. Dat doe ik zelf wel. En als ik dan u volg, dan ga ik achter u aan. En dan als ik bij u ben, dan volg ik u. En als ik aan het werk ben, dan ben ik dus aan het werk. Nu komt Jezus dus op zijn werk en zegt, ik wil graag bij jouw boot. Even varen. Nou, dat is natuurlijk ook de beste manier om je publiek bij je te houden. Als je onderwijs gaat geven, ga in hun boot zitten. Dan gaan ze niet weg. Hij werd kapitein van zijn privéleven, zowat. Vers 4. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi je netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er een enorme school vis in de netten, zo groot dat hij dus dreigde te scheuren. Ze scheurden niet, maar ze dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat ze hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen gekomen waren, vulden ze beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Tot de rand, dat het water bijna erin komt. Ik heb wel eens met heel veel mensen in een heel klein zeilbootje gezeten. En als er dan één beweegt, dan denk ik, jongens, zoveel vis zat erin, er kon niet meer bij. De maximale vis voor twee boten. De opdracht was simpel. Vaar naar diep water, gooi je net uit om vis te vangen. Petrus, de professional, die sprak dus als visser eerst. Eerst sprak de visser. Ja, maar de hele nacht heb ik gewerkt en ik heb geen vissen gevangen. En dan spreekt de leerling. Gelukkig is die er ook nog. Wat zeg je? Ja, de visser in ons, de beroeps, de privépersoon, De mens spreekt altijd eerst als de Heer een opdracht geeft. Ja, maar dat is toch veel te ingewikkeld. Dat kan toch niet? Als het goed is, komt daarna ook nog de leerling aan het woord. En leren we de visser een beetje in te houden. En de leerling zegt, als u het zegt, dan zal ik de netten uitwerpen. Wow. Hij heeft geen idee wat er gaat gebeuren. Je komt er alleen maar achter als je gelooft en gehoorzaamt. En hier is het duidelijk, geloof begint gewoon waar je verstand je niet kan bijhouden. Waar het verstand ophoudt, daar moet je wel geloven. Dat was exact mijn probleem toen ik tot geloof moest komen. Als student moest ik altijd alles bewijzen. Met wiskunde, met natuurkunde. Geef me, houdt het op. Dan is de kennis op en moet het geloof het overnemen. Daar begint je geloof. Maar daar hoef je je niet voor te schamen. Als wetenschapper, als pedicure, als belastingambtenaar. Mag je gewoon zeggen, politieagent, zit er nog een. Ik kan niet alles beredeneren. De visser moet af en toe zijn mond houden en doen wat de meester zegt. Wanneer ben je nou een visser en wanneer ben je een leerling? Voor ons allemaal speelt dit elke keer. Wanneer doen we wat? Wanneer spreekt ons geloof en wanneer spreekt ons gezond verstand? Of moet je dat, nou, dat hoef je helemaal niet uit te zetten. Dat kan best wel heel goed met elkaar samenwerken. Ik had van de week of twee weken geleden een interview met iemand. Over het industrieterrein hier. Hij zegt, ik wil een keer komen praten, want ik wil een stukje schrijven over allerlei gekke dingen die gebeuren op het industrieterrein. Er zitten ook dingen die geen bedrijf zijn. Geen industrie. Ik zeg, nou kom maar langs, want gratis reclame voor de Heer Jezus, dat slaan we niet af. Dus hij staat hier een beetje zo rond te zoeken en ik kom aanrijden. Ik zeg, hier is het. Hij zegt, ik zocht een kerk. Ik zeg, ja, er is geen torentje. Maar het is toch een kerk. En we beginnen te praten. En dat ging heel gemakkelijk gelukkig. En nou, ik kon van alles vertellen. En op een gegeven moment zei hij, ja, bedrijven die hebben altijd een doel. En wat ze willen bereiken. Waar ze willen zijn in de toekomst. Hoe zit dat voor een kerk? Ik zeg, nou ja, het gaat niet om geld. Het gaat niet om hoeveel mensen er zitten. En toen mocht ik uitleggen dat wij verwachten dat de Heer Jezus terugkomt uit de hemel. Dat wij verwachten dat hij terugkomt. Om ons te halen. En dat ons doel is dat we een goed getuige zijn geweest. En dat we ons niet hebben hoeven, dat we ons niet hoeven te schamen dat als hij terugkomt. Zeg, oh Heer, bent u er nu al? Ik was nog niet klaar. Wat blijkt nou? Dat heeft hij gewoon letterlijk zo in de krant geschreven. Je zit zo'n gesprek te voeren en je denkt, ja, maar wat snapt hij daar nou van? En ik doe dit niet zo vaak, want ik werk heel alleen thuis met allerlei mensen over internet. En dus ik kom niet zo voor echte mensen tegen. Ik heb heel veel bewondering voor marines daar, die op een of andere manier kan schakelen tussen de strenge politieman en de leerling met oog voor de mensen. Hoe kan je nou aan de ene kant ergens heen geroepen worden als politieman en vervolgens zeggen, zal ik met je bidden? Dat is een talent. Dat talent moeten wij allemaal ontwikkelen. Dat is belangrijk. Want we zijn niet vissers van vissen. Maar we zijn vissers van mensen. Dat moeten we worden. Dat moeten we zijn. Terug naar het verhaal. Dat was even een uitstapje. De experts, de vissers hadden niets gevangen. Dus moesten de vissers naar de timmerman luisteren. Dat is geloof. Volgende slide. Geweldig. Dat was het. De eerste reactie was, yes, moet je kijken wat we gevangen hebben. De jackpot. Meer kan er gewoon niet in die boten. Een fortuin. Gaston voor de deur met een check. Zie het voor je? Tranen. Eindelijk vakantie. Of een nieuw huis. Of dat duurde niet zo lang bij Petrus. Ik lees verder. Vers 8. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus. En hij zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Petrus had uit geloof en gehoorzaamheid dat net uitgegooid. Hij zag de vis. Hij zag het wonder. Hij besefte het wonder, maar hij besefte ook dat hij dat niet had verdiend. Hij besefte wie de vis gevangen had in plaats van dat hij de hele tijd maar naar die vis aan het kijken was. Het gaat niet om de check. Het gaat niet om de prijs, het gaat niet om de jackpot, het gaat niet om de vis. Het gaat om de gever, de Heer Jezus. Het Lam van God, de Messias. En hij beseft op dat moment, die Petrus, dat hij een leerling was van de Messias, waar ze al duizenden jaren op wachten. De Messias, hij. De redder van Israël, de Zoon van God. Hoe kan je dan ooit worden als je meester? Dat is een onmogelijke opgave. Hoe kan je ooit goed genoeg zijn om zelfs maar achter hem aan te lopen? Of zoals Johannes zei, om zijn veters vast te maken. Petrus had hetzelfde als Johannes. Ik ben niet goed genoeg. En hij viel op zijn knieën voor de Heer Jezus en zei, ga weg van mij. Heer, want ik ben een zondig mens. We lezen verder. Jezus zei tegen Simon, wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boot aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Jezus stelt hem gerust. Wees niet bang. Ik ken je toch? We waren toch geen onbekenden? Je was toch al mijn leerling? De les is, als je gelooft in de Heer Jezus en daarna handelt, dan kan hij je gebruiken. Het is duidelijk een ander verhaal dan het eerste, want eerst staat er, ik zal jullie vissers van mensen maken. Hier staat, voortaan zul je mensen vangen. Letterlijk staat er van nu af. Kortom, je bent geen visser meer. Petrus, geen visser van vissen, van nu af vang je mensen. Wauw. Hij uitte zijn geloof, handelde ernaar. Hij was overtuigd van zijn eigen zonde en de grootheid van zijn Heer. En van toen af kon hij visser zijn. Wil je dus mensen vangen, zul je ook ongeveer daaraan moeten voldoen. Besef wie jij bent en wie hij is. Het is niet een van de geintje. Het is een hele serieuze zaak. Geloof en handel ernaaraan. Kan iedereen dan visser worden? Visser van mensen bedoel ik dan. Ja, maar je moet eerst zelf gevangen worden. Eerst moet je als een vis door de Heer Jezus gevangen worden. Toen ging het verder. Ik moet even mijn neus snuiten. Kun je me even muten? Dat wilde ik jullie niet aandoen. Toen ging het verder met de Heer Jezus, of met Petrus. Hij had een goede start. Hij had een sterk getuigenis. Hij getuigt, Jezus, u bent de Zoon van God. Hij ziet Jezus op de berg, verheerlijkt. Hij maakt ontzettend veel mee. En dan wordt zijn geloof ook nog beproefd doordat Jezus gekruisigd wordt. Natuurlijk, de Heer had het verteld. Maar ja, tussen het verhaal en het echt meemaken is een groot verschil. En daarna gaat hij gigantisch de fout in. Wat een getuigenis. 3 keer heeft deze man de Heer verloochend. Wat een prutser ben ik ook, moet hij gedacht hebben. Ik heb er niets van gebakken. De Heer stond op uit de dood. En hij verscheen een aantal keren. En dat wonder heeft Petrus mee mogen maken. Maar pas de 3e keer dat de Heer verscheen, kwam dit ter sprake. Moet je je voorstellen hoe dat je je gevoeld hebt. Je verloochent de Heer. Hij staat op met de dood en hij komt bij je. Je ziet hem. Hij heeft het er helemaal niet over. Dan voel je toch wel een steen in je maag. Maar gelukkig de derde keer in Johannes 21. Komt de Heer. We lezen Johannes 21 vers 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Exact hetzelfde meer. Dat is namelijk waar ze visten. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea en de zonen van Zebedeus en nog twee anderen. Petrus zei, ik ga vissen. Hij wist niet meer wat hij moest doen. Ik ga vissen. Honger. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niks. En toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Dus eigenlijk stond er een man. En die man riep, hebben jullie iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. En ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog kon trekken. Dit vissen, nadat je de hele tijd niks vangt, was geen daad van geloof. Want ze wisten niet dat dit Jezus was. Het was pure wanhoop. Niks gevangen. En dan zegt iemand, nou ja, dan geloof je echt iedereen, kennelijk. Gooi je net even aan de andere kant uit. Nou, wij vissen altijd aan die kant en nou moet het aan die kant. Laten we het maar doen. Ze geloofden echt iedereen. Wanhoop. Maar toen ze die vissen gevangen hadden, ging pas hun ogen open. Vers 7. De leerling van wie Jezus hield, dat is Johannes, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. Bommetje. Hij was niet meer te houden. Het is de Heer. Petrus was aangeraakt dat hier gebeurde. Hij had dit eerder meegemaakt. Het deed hem denken aan die eerste keer toen hij zei, ik ben een zondaar. Heer, ga weg van mij. En het voelde ook zo. Maar de Heer was teruggekomen. Hij was toch teruggekomen, ondanks Petrus. Drie keer. En Petrus wist dat hij naar de Heer toe kon. Want de Heer had gezegd, wees niet bang. Wees niet bang, want van nu af zul je vissers van mensen bouwen. Wees niet bang. Jezus en Petrus maakten het goed. Jezus vroeg drie keer, hou je van mij? Meer dan van alle anderen. Petrus kreeg nog een opdracht. Pas op de schapen en de lammeren en ga ze voeren. En hij besloot met volg mij. Petrus mocht gewoon weer mee. Dat is genade. De liefde van de Heere Jezus is onvoorwaardelijk. Er is genade en herstel de eerste keer dat je naar hem komt. Maar daarna ook. Elke keer opnieuw mag je gewoon weer naar hem toe. Wat je ook gedaan hebt. Je kan dingen goed doen. En je kan fouten maken. Maar je mag altijd weer naar hem toe en zeggen, Heer, wilt u mij vergeven? Je hoeft dan niet helemaal opnieuw te beginnen. He, zoals iemand die dan bijvoorbeeld zo'n spelletje moet doen met zo'n draad en zo. En dan weer opnieuw. De Heer Jezus zegt, nee joh, begin jij maar gewoon tot waar je gekomen was. Want hij wil namelijk dat je de overkant haalt. Het is al moeilijk genoeg. De Heer zegt niet, alles fout, alles uitgewist, nu moet je opnieuw beginnen. De Heer zet je gewoon weer terug tot waar je gekomen was. Hij zegt, natuurlijk hoef je niet weer de basiscursus te volgen. Ik heb je een visser van mensen gemaakt en je zult ook vissers van mensen zijn. Wees niet bang. Ga het gewoon doen. Matteüs 28. De 11 leerlingen gingen naar Galilea. Naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem alle eer. Al twijfelden enkele zelfs nog. Jezus kwam op hen toe en zei, volgende slide. Alsof ik het wist. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is bijna hetzelfde als wees niet bang. Misschien wel een beetje op een andere manier. Want je kunt bang zijn voor wat je zelf hebt gedaan en niet naar de Heer Jezus gaan. En je kunt ook niet bang zijn omdat je weet dat degene die met jou meegaat almachtig is. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wees niet bang. Ik kan alles, zegt de Heer Jezus. Ik vang de vissen, niet jij. Jij moet het net uitgooien, maar ik vang de vissen. Daarna mag jij het net weer ophalen. Dat is wat de Heilige Geest doet als wij iets zeggen. Ga dus op weg. En maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Kortom, leerlingen, maak leerlingen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot de voltooiing van de wereld. Ga vissen. Ik denk dat wij te weinig vissen. Daarom zeg ik het nog een keer. Ga vissen. De Heer zit altijd in onze boot. De Heer is altijd bij ons. Luister als Hij zegt gooi het net uit. En doe het dan ook. Ga vissen. Schaam je niet. En op de Pinksterdag. Petrus zag 3000 mensen. Hij dacht vissen. En hij begon te spreken. Hij deed zijn mond open en hij sprak de woorden van de Heer. En er kwamen er 3000 tot geloof. Dat waren zijn eerste vissen. En er kwamen er nog veel meer. Wees niet bang. Doe je mond open en getuig van Jezus Christus. Zoon van God. Amen.